Het beter nu. Want ik hoorde daar juist soms wel, soms niet, viel soms weg.
Ja, maar dat is niet door dat opnemen, hè.
Ah ja, oké.
In 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 8. En dat is zo'n vers dat ze dan aanhalen. Zo, ik lees eventjes in de NBV, hè. Mijn moeder heeft elke duidelijk, hè.
Denise nog.
Nee, wat is dat? Nee, is
Die
dat
heb
een
ik niet
wilde
gepakt.
in brost vertalen of
Nee, ik
zoiets?
weet het niet. Klein lettertjes van je kind kan.
Ja.
Oeh.
Hoe, maar ik pak de standaard MBV. Marianne, welke heb jij? Ik wil af en toe een keer switchen.
Ja.
Heb je ook MBV?
NBG.
MBG,
Oh
ja,
nee,
51.
NBG Heros. Ja.
En je hebt je favoriete Narens Bijbel? Oké. Dus vers 8, het zegt, blijf vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. De MBG, vers 8.
Ook al zouden wij ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we volgen doen.
We stellen onze intrek bij de
Ja,
Heer te nemen. Heb
dat
je
is
ook
goed.
ongeveer hetzelfde?
Ja, buiten het lichaam te vertoeven en te vertoeven bij de Heer,
Ja.
vertoeven staat
Ja,
eigenlijk.
vertoeven.
Ja.
Dus het lijkt erop, ah ja, deze vers zegt, als we ons lichaam verlaten, dan zijn we bij de Heer. Dan vertoeven we bij de Heer. Want natuurlijk, als je het concept al reeds hebt van, er is ergens na als ik dood ben, hè, ga ik direct in de hemel en dan zweef ik daar rond, weet ik veel voor hoe lang. Dan ga je deze vers zien en dan ga je denken van, ah ja, dat zegt hetzelfde. Maar eigenlijk moeten we zien, wat is de rode lijn, hè, van Genesis tot Openbaring. En dan moeten we naar die passage gaan kijken en zien van, oké, maar waarom wijkt Paulus precies af van zijn theorie in 1 Korinthe hoofdstuk 15, hè, over de opstanding op één dag, op een zekere dag, wanneer hij terugkomt. Dus en dan moeten we deze schriftvers, zoals in deze, en er zijn er nog een paar andere, niet zoveel hoor, hè, Filippenzen is er nog eentje, en Lucas is er ook een paar, maar die gaan we straks of volgende week wel behandelen. Maar dan moeten we die weten te harmoniseren met het algemeen concept van wat de Bijbel zegt over het hiernamaals. En dus moeten we eigenlijk beginnen in wat is eigenlijk een mens, hè? En wat betekent dat mijn ziel leeft verder? Hè? Dat is meestal wat ze zeggen, hè? Je bent dood, hè, en je ziel gaat dan naar boven. En dus eigenlijk is je ziel dan onsterfelijk. Hè? Het zij dat je in de hemel bent. Het zij dat je in de hel bent, hè? Als je in die concepten gelooft, dan betekent eigenlijk, ah ja, want je wordt voor eeuwig en altijd ofwel gepijnigd, ofwel bij God. Maar is dat wel waar, die onsterfelijke ziel? Ja, is dat wel waar, dat concept van een mens is onsterfelijk? Ja? De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 6, 16, hij zegt, er is maar één iemand onsterfelijk. Je kunt al raden wie. Hè? 1 Timotheüs, degene die het snelst heeft, die mag het voorlezen. En jij dan doen? Ja? 1 Timotheüs 6 en 16.
Hij heeft als enige onsterfelijkheid,
Mm-hmm.
die bij bijvoorbeeld nog toegang tot licht,
Ja.
ook. Geen der mensen heeft hem gezien en geen is bij macht om hem te zien. Hem zij
Ja.
eer en eergestrekt.
Het was het begin. Lees nooit.
Hij heeft als
Wie zijn
enige,
hij?
dus Christus,
Ja.
hij heeft als enige onsterfelijkheid. Hij bewoont een ontoegankelijk licht.
Amen.
Geen der mensen heeft hem gezien.
Amen. Dus deze Bijbel, anders groot, deze Bijbel zegt. Tot de dag waarop onze Heer Jezus Christus zal verschijnen. Die dag zal God op zijn tijd doen aanbreken, de goede en enige Heerser, de hoogste koning, de hoogste Heer, die als enige onsterfelijk is. Ja, 15 en 16. Ja, 15 en 16, sorry. Dus hij is de goede en enige Heerser, de hoogste koning, de hoogste Heer, die als enige onsterfelijk is. Het spreekt dus over, of nu, ik denk.
Geen heeft hem gezien, er staat hier, deze mensen hebben Christus toch gezien? Geen der mensen heeft hem gezien.
Ja, maar ik denk dat het over God spreekt.
Over God, hè?
Ja,
Ja.
niet over Christus.
Ja.
Want vers 15 verwijst naar God, hè?
Ja.
God op zijn tijd doen aanbreken. De goede en enige Heer, hoogste Heer, die als eens onsterfelijk is. Ja, geen mens heeft hem gezien. Ja, dat is waar. Dat spreekt niet over Christus. Want Christus hebben ze inderdaad gezien. Dus het spreekt hier over God. de enige onsterfelijke. Ja? Dus bij mensen, hè, onze onsterfelijkheid is niet inherent aan ons. Het is niet in ons ingebouwd, onsterfelijkheid. Maar het is afhankelijk of voorwaardelijk op onze verbinding met God. Ja, een ander voorbeeld dat dat goed zegt, hè, dat afhankelijk is, is bijvoorbeeld Jacobus 4, 14. Jacobus 4, 14, er zijn nog verschillende, hè? Maar die kunnen we al zien, Jacobus 4, 14. Dag Johanna, God zegen, welkom. Johanna, als je een vraag hebt of zo, kan je altijd je microfoon aanzetten. Amen.
God zegen iedereen.
Dag Johanna.
Heeft er iemand Jacobus 4, 14?
U weet niet eens hoe uw leven er in de oog ziet.
Ja.
U bent immers maar dan, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.
Ja. Ons leven is sterfelijk. Hè? Het verschijnt even en gaat dan weer weg. We zijn afhankelijk van God die ons levend moet houden. Amen. Het zit niet ingebakken in de mens. Er zijn nog andere, er zijn er nog veel hoor. We zullen nog even verder gaan.
Als goed nieuwe woorden.
Ah, wel ja. We komen, hè. Dus eeuwig leven is alleen in Christus.
Ja.
Hè? Maar buiten God is er geen leven. Daarvoor kwam hem juist.
Eeuwig.
Voilà, ja. Dat was het doel. Want als wij al eeuwig zouden leven, waarom zouden we dan nog... Ah ja. Maar het wordt...
Ja. Eigenlijk oorspronkelijk denk ik dat het de Adam en Eva wel was, maar we hebben het verknoeid en daarom is het.
Ja, daar gaan ze niet heel goed dat zegt, Genesis 2:7. Inderdaad, wij hebben onze toegang tot God eigenlijk verbroken door ongehoorzaam te zijn. Mm-hmm. En het is inderdaad vanaf het moment, God zei, als je van de appel leeft, vanaf dat moment zult je sterven. En dan zijn we ook beginnen te sterven. Dus eigenlijk hadden we eeuwig leven, zolang dat we naar die boom konden grijpen en die vruchten konden plukken. Maar vanaf het moment dat we uit de tuin werden gezet en dan met die engel daar, ja, met zijn zwaar, hè, en die de toegang versperren, vanaf dan hadden we geen toegang meer. Maar goed dat in Openbaringen staat dat, dat we terug de toegang hebben tot de levensboom in de nieuwe stad in Nieuw Jeruzalem. En die toegang is ons natuurlijk verleend door Jezus. Een andere vers dat ik straks ook las, vond ik ook interessant. Handelingen 17, 25. Ja. 17, vers 25. Hij zegt... Het spreekt over God, die zelf aan iedereen leven en adem... en al het andere schenkt. Dus we hangen af van God. He? We hangen af van God. Het is niet iets dat automatisch in ons zit. Dat we eeuwig leven. Zelfs adem. Zelfs adem. En dus eigenlijk zijn we eigenlijk wezens die afhankelijk zijn, ja, van God. En nog meer voor eeuwig leven afhankelijk zijn van Jezus Christus, zijn verzoenend offer. En dan komen we dus helemaal in Genesis. Wat is nu een mens? En daarmee is in Genesis 2 en 7, die vers heb je al veel keer gehoord. Wat zijn de bouwstenen van de mens? Ja, ik bedoel, hoe werd de mens geschapen? Dus met het stof, hè? En wat dan nog?
Levensadem.
Ja, en de levensadem, hè, waar eigenlijk het woord ook geest in zit. Hij blies, hij vormde hem uit stof, uit aarde. Genesis 2 en 7 is dat. En blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen, staat bij mij. Bij u gaat waarschijnlijk een levende ziel staan, kan dat? Vers 7?
Ja, zo wordt de roodbloedige mens, hier staat dat, de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven.
Wow, zeg dat nog eens.
Zo wordt de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven.
Lijf en ziel in leven.
Ja, dat is
een
lichaam,
zijn ze. Daar zijn precies een paar woorden aan toegevoegd. Lijf en ziel, wilde jij?
Ja,
dat
is
ja. Levend wezen. Levend wezen. Dat woord wezen is van het Hebreeuwse nefesh. Het is strak opgezoekt, en maar ook kan vertaald worden als ziel. Ja, en het wordt ook in oudere vertalingen als ziel. Mens werd een levende ziel. Maar dat wil niet zeggen een ziel zoals het concept dat wij kennen. Als wij ziel kennen, of ziel horen, meestal in de New Age, wil dat zeggen ja, dat ons metafysisch iets is. Hè, van als we dood zijn, dan mijn ziel gaat dan opstijgen en weet ik veel naar waar. Hè, dat is meestal. Maar in de Bijbel wordt dus de nefesh, of nefesh, ziel vertaald gewoon als wezen, persoon. Het kan soms ook worden vertaald voor dieren.
Maar was het wezen of leven, moet je weten?
Wezen, gewoon wezen. Mens werd een levend wezen. Ja, levend is dan nog een ander woord daarvoor. Ja. Maar wezen is dus eigenlijk, ja, kun je ook vertalen als ziel. Dus eigenlijk, als we hier zien, de twee bouwstenen is het stof en het is de adem, de levensadem van God. Ja? Of geest, sommigen zeggen van, dat is uw geest. Ja, uw geest en uw lichaam vormt een ziel, vormt een persoon. Snap je? A plus B vormt C. Dus stof, lichaam, plus, en ik denk dat je levensadem, ik denk dat daar, ja, moet ik dat zeggen, uw bewustzijn, dat is de spark, hoe zeg ik dat, iets dat je activeert, dat je wakker maakt, wat maakt dat jij nu door je ogen ziet? Ja, ik kijk door mijn ogen, ik ben bewust van mezelf. Van maakt dat jij? Dat is uw geest, uw bewustzijn van uw levend zijn, denk ik. Die twee tezamen maakt dat jij een compleet persoon bent.
Ja, ik ben het even kwijt. Je zegt Genesis 2, 7, dat is dan aarde en
stof, wij worden dus uit stof gemaakt, hè? Dus uw lichaam. Dus hij boetseert het lichaam vanuit het stof van de aarde. Ja, ik denk me dan dat daar een adem ergens, een naakte adem ergens ligt op de grond, hè, gemaakt door God, maar die ligt daar.
Ja.
En dan komt God en die, zoals iemand dat reanimeert, en die blaast een levensmaken, ja, met een van
de.
Ja, en dan wordt alles geactiveerd en is dat een levende mens. En ik denk dat die twee tezamen zitten, dat geestelijk iets en dat lichaam, die zijn zo verbonden dat het een niet zonder het ander kan.
Ja. En dat was voor eeuwig bedoeld.
Dat was bedoeld, ja, zolang dat ze van die boom konden eten.
Ja, ja.
Want die boom.
Normaal wel, hè, voor eeuwig.
Ja, ik weet ook niet waarom dat die boom deed. Het
karakter, de verleiding en alles, dat is de ziel, het aardse.
Het ziel is gewoon een persoon.
Ja, hoe erg is het?
Dat is gewoon een levend wezen. Een wezen. Je moet dan niet denken van een ziel is mijn karakter of zo.
Maar dat was gevormd door wereldse dingen. Hè? Door de wereld.
Ja, maar je moet niet zeggen mijn ziel wordt gevormd. Omdat iedereen heeft.
Ja, maar de bedoeling vroeger was perfect.
Ja.
Ja, met de zonneval. Ze hebben gewoon verleiden en kwaad en jaloezie en daarbij zijn ziel.
Ja.
En die ziel moet terug onderworpen worden aan de geest van God, als je de geest van God krijgt.
Ja, maar waarom gebruik je dat woord ziel? Want ziel, hier, nefesh, wil het gewoon zeggen, dat is een persoon, dat is een levend wezen. Je kunt ook zeggen, mijn gedachten moeten worden onderworpen. Nu dat ik gezondigd heb, moet ik mijn gedachten moeten worden onderworpen.
Ja, die gedachten, die veranderen omdat je geest van God terugkrijgen, kunnen die veranderen, maar dat niet.
Uw gezindheid, hè, zoals Romein.
Dat is toch uw karakter dat gevormd wordt door alle situaties
karakter,
in uw leven.
En
trauma's en al die dingen. Zo worden om het duur. Maar dat kan veranderen door Gods geest.
Juist, ja. Maar dat wil niet zeggen...
Dus dan kan uw ziel...
Nee.
Uw ziel, ik bedoel uw schepping.
Ja, uw zintheid.
Dat is hetzelfde.
Dus voor mij zijn die helemaal geswitcht.
Ja.
Want eerst dacht ik dus ziel en lichaam, dat is apart. En maar als ik het zo verstaan, is het eigenlijk het lichaam, de stof, mm-hmm. en dan de levensadem, dat is eigenlijk samen de ziel.
Just.
Dat is dus, dat is eigenlijk het wezen. Eigenlijk. Mijn ziel en wezen en mens, dat is hetzelfde.
Ja.
Oké,
okay. Dan moet je dat niet meer een splitsing. Nee, jawel, dat bedoel ik. Het is eigenlijk geen splitsing. Ah. De Bijbel gebruikt dat woord nefesh, ja. ziel, altijd om aan te duiden voor een wezen. En zelfs voor dieren.
Ah, ja.
Zelfs nefesh werd zelfs aangeduid, hè, dat woord, voor dieren. Dus dat zijn gewoon wezens eigenlijk. Dus ik denk, de Bijbel gebruikt geest, gedachten... Zo, wat voor ons zo'n beetje het metafie, buiten het lichaam is, het allemaal in één pot. Maar eigenlijk zijn we één geheel. Je moet jezelf zien als een holistiek persoon, holistisch persoon. Ken je dat woord, holistisch?
Is dat een nieuw eens, maar ik ben blij dat ik het vergeet.
Dat is zo de holistische eenheid. Hoe moet ik dat zeggen? Je moet jezelf zien als één persoon, hè? En alle vlakken, alle deelvlakken van uw persoon, uw lichaam, uw emoties, uw intellect, uw relaties met andere mensen, heeft allemaal invloed op elkaar. En je moet u behandelen als één persoon.
Er zijn ook zo holistische geneesheren.
Juist.
Dus heel de mensen behandelen niet één stukje van de mensen, maar alles. Hè?
Ja, traditionele geneeskunde, als je ziek bent,
ja,
dus je gaat je symptomen bestrijden en vooral kijken naar je lichaam.
Ja.
Maar iemand dan, een psycholoog, die gaat meer kijken van, oh, wat is de oorzaak van uw pijn? Hè? Misschien is er zo, zoals je zegt, trauma's, karakter helemaal verkeerd. Nog iemand anders gaat het dan nog, ja, New Age, die gaan dan kijken naar uw chakras zijn verkeerd. Of er zijn een paar poorten die geopend zijn, hè, snap je? En wij zien dat dan ook natuurlijk op een spirituele manier van, ja, de zondeval heeft ervoor gezorgd dat wij onszelf hebben afgekeerd van God. En dat eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen, we zijn geneigd naar het kwade. We worden geboren, ja, we zijn geneigd naar het kwade. En we moeten opnieuw geboren worden. Mm-hmm. Zodat we een nieuw hart krijgen, een nieuwe geest krijgen. Amen. En dat is misschien ook al gevaarlijk niet, maar wat betekent dat eigenlijk een nieuwe geest krijgen, of de Heilige Geest ontvangen? Dat we misschien een andere keer over hebben.
Dat is moeilijk.
Ja, wordt er dan iets anders bij ingestoken?
Ja, wanneer heb je de geest ontvangen? Hoe kun je weten dat je de geest ontvangen?
Dat is nog een andere keer.
Ja, het is cool, dat we zijn er ook over bezig. Zo, in de spreken.
Ja, dat is interessant.
We zijn niet meer.
Maar dus eigenlijk, we zijn dus een levend persoon. Als we dus, ja, je weet dat je een levend persoon bent en een lichaam. En de geest hebt, en die twee vormen dus uw levendigheid. Een beetje verder, kijk een keer Genesis 3, 19. De mens is heel stoffelijk. Dat ken je. Deze vers wordt op veel begrafenissen gesproken. Stof ben je, tot stof keer je terug.
Genesis
3? 3 en 19. Ja. Ja, dat is wat God tegen zegt, hè? Toen dat ze van de boom hebben gegeten. En God heeft dan een paar oordelen uitgesproken. En één daarvan was dan tegen de mens. Hè? Zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Met andere woorden, vanaf dit moment zul je sterven. Je hebt geen toegang meer tot eeuwig leven. Hij heeft niet gezegd. Tot stof zul je terugkeren, maar uw geest zal verder bij mij komen eens dat je dood bent. Nee. Ja, dat concept van leven na de dood kan je niet terugvinden in het Oude Testament. Ja, er was geen hoop op leven na de dood. Er is ergens één vers dat erover spreekt. In Daniel. Daar gaan we straks op komen. maar voor de rest is het eigenlijk redelijk. Kijk naar Prediker. Ja, Prediker is dan moeilijk om te vinden. Ja. Omdat het zo'n klein boek is dan. Ja. Prediker 12 en 7. Prediker. In het Engels Ecclesiastes. Heb je me, Marjan?
Ja.
Wil ik je lezen?
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die ja. het leven heeft gegeven.
Ja, lucht en leegte, zegt prediker, alles is leegte.
Ah, echt ook?
Ja, dat was, nee, dat heb ik nou juist gelezen.
Ah, okay.
Maar dat doen we er wel aan denken. Prediker, dat was precies niet zo'n opgewekte boek, hè?
Nee.
Je zag alles maar redelijk... Hoe zeg je dat?
Leeg.
Depressief. Depressief boek, hè? Hey, alles is wat is dat nu weer het hoofdthema van prediker? Alles is.
IJdel.
Ja, IJdel. Ja,
wat mij hier zo terecht is, wanneer de adem mm-hmm. van het leven weer naar God gaat.
Ja, want hij refereert hier rechtstreeks naar Genesis. Hey? Wat we juist hebben gelezen, Genesis 2 en 7. Hij gebruikt hier dezelfde termen. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, ja. En de levensadem, dus God die ons levensadem heeft gegeven, ja, gaat terug naar God, met andere woorden, het stopt. Ja, het leven, het licht gaat uit.
Mm-hmm.
Het vuur stopt. Ja, dus hetgeen dat God heeft gegeven, als we sterven, mm-hmm. wordt ontnomen. Mm-hmm. Maar prijs de Heer voor het goede nieuws, want zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, opnieuw zijn geboren en in Christus zijn, ja, wij zullen niet blijven dood. Gaan we zo opstaan in die leven. En Paulus zegt daar ook iets. Hij heeft onze Heilige Geest als onderpand gegeven. He, zo van een zekerheid. Zo van, je gaat opstaan. Hoe kunnen we dat weten? Als je de Heilige Geest ontvangt, dan weten we dat.
Ja.
Voilà, voorschot.
Ja, onderhoud.
Wat
bedoel je? Je kunt de Heilige Geest ontvangen en dan...
Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Het is niet zo van... Eens gered en dan, ik kan nu terug gaan en doen, maar dat is niet uit de bedoeling. Maar prediker, psalmen, er zijn nog andere psalmen die zo wat hetzelfde thema, ik denk psalm 146, was er ook zo een, daar even naartoe gaan. Trouwens, wat maakt dat prediker ook zo'n beetje een triestig boek is? Omdat ze geen hoop hebben, hè? Het enige wat ze hadden was dit leven. Ja, en als je dan in zo'n, ja... Pas op, het leven nu is nog weer redelijk leuk, hè? Alleen leuk, ik wil zeggen, we hebben toch comfort, hè?
Ja.
Niet waar?
Ja, geen honger hebben.
Ja, geen honger, ik bedoel, hè? Het leven kan fantastisch zijn nu, maar ik ben als je in die tijden leefde, en je wordt in een verkeerd gezin, een verkeerde plaats geboren, nu nog trouwens,
ja.
Ja, eigenlijk, ik moet me corrigeren. Het westelijk leven is nog redelijk oké, okay, man. Maar
die mensen tegen anderen, ja. Opstaan.
Ja. Ja.
De profeten zo en Mozes die dan ook opstaan.
Ja.
Die wisten dat toen niet.
Die hadden... Mag ik iets zeggen?
Wacht. Ja, Johanna?
Ja. Maar het leven van nu is toch ijdel, want alles vergaat ook, hè?
Sowieso. Als je...
Dus, het leven van toen was ijdel, zo zag prediker het, maar het is toch nu hetzelfde. Alles vergaat, hoe schoon het ook is. Zal vergaan, hè? Is ook ijdelheid, hè?
Dat is waar. Maar zij die in Christus zijn, hebben wel de hoop.
Ja,
dat is waar.
Wij hebben de hoop omdat we de Heilige Geest hebben. En dat is de Geest van God, hè?
Mm-hmm.
Ja.
Dat is waar. Het is misschien zoals David.
Ja. Die wil ook opgestaan.
Ah ja, maar dat versta ik. Ja. Over de Oude Testamentische geloven. Ja. Ja, dat is een aparte categorie.
Maar dan zou Peter zijn Johannes op de berg,
Mozes
niet gezien
hebben. Ja, het is aan mij. Dat is een goede opmerking, inderdaad. Het was misschien zo, weet je nog, toen David daar zijn kind stierf? Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Dan, wacht, gaan we ze bieden.
Ja, precies, strakjes gaan we erover praten. Aan het even.
Waar dat hij juist staat. Dat zal waarschijnlijk in 1 Samuel zijn, maar we waren aan Psalm 146. Ja.
Ja.
Vers 3.
Nee, ik zat hier nog met de, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat. Mm-hmm. Het is zo precies, alleen dan gaat dat van ons naar God, dan zijn we bij God. Ik hoor dat niet als uitleg, maar voor mij is dat dat precies.
Maar de adem van het leven is iets onpersoonlijk, hè?
Ja, dat komt van God, dat is van God, dat is niet van ons.
Ja, maar we hadden dat wel, hè?
Ja, we hadden het.
Ja. En ons lichaam is dood, maar onze adem is niet. Die gaat terug naar God, dus dan zijn we toch daar.
Maar het is zijn naam in ons.
Ja.
Ja. Het is zijn naam in ons.
God blies de levensadem.
God blies zijn naam.
Ja.
Ah.
Ja.
Wow. Ik dacht, je mocht
een
houden.
Ja.
Jezus zei ook, ik heb de geest.
Ah huh? Oh, ja.
Dus die ging dan ook naar God. Adem, ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen.
Ja, ik denk de dat je dat iets moet zien als iets onpersoonlijk, hoor.
Ja.
Dat is,
leven.
Dat is Gods, dat je leven, je bewustzijn in gang schiet.
Ja. Maar daarom was dat zo precies van, ons lichaam, oké, gaat terug naar het stof, wel in onze adem, maar dan zijn wij dan nog.
Nee,
maar
dat kijk, als je een dier sterft,
Nee.
Van dieren genoeg.
Ja, ik zie de levensadem als Gods activerende kracht om een mens levend te maken. En een mens.
Die dier, ja, zijn wezen, die
ademt. Ja, dat weet ik niet. Dieren, volgens mij zijn dan wezens die leven op instinctmatig. Die hebben ook een bewustzijn, hoor. Maar op een zeker niveau. Als het gedaan is met hun, gaan zij ook naar het graf, zoals een mens ook naar het graf gaat.
Die rotten en dat gedaan, hè? Maar wij blijven voortleven door de geest van God.
Het zit nog in het Oude Testament, hè?
Ja, ja.
En voortleven is alleen maar wanneer je opstaat uit de dood, hè? Niet als je dood bent.
Voortleven.
Voort, omdat je zegt, hey, wij leven voort. Nee, we leven niet voort, je bent dood. En in de
dood. Geslaapt.
Alles is dood. Alles is dood.
Ik zeg niet.
Gewacht.
Geslaapt.
Geslaapt, zoals de Bijbel zegt.
Dat ligt dat je sliep.
Ja,
geslaapt. En dat we dan buiten een tijd zijn.
Juist, ja. Maar dat is onbewust, dat is geen bewustzijn, nee, dat is. Ja.
Dat is school.
Ja.
Ik slaap
graag. Je bent
goed uitgerust. Met een Die liggen daar al 6000 jaar, de profeten.
Ja, en
daar
zijn er niet
zo meteen. Ik weet ook niet dat dat praktisch gaat zijn.
Nee, maar wat doet dat?
Maar eigenlijk, ik vind dat wel, hij gebruikt hier de termen van Genesis 2, zoals God het heeft in gang gezet. Als je dood bent, zo gaat alles ook terug weg.
Ja.
Ja, je lichaam gaat rotten. En wachten tot die zekere dag. Maar de psalm, heeft die nog een
147.
147.
Ja.
3.
Zoek gezelligheid, is dat dat? Zoek gezelligheid niet bij voornamen, bij de mensenzoon, bij wie geen redding is.
En vers 4 is.
Ontgaat hem zijn geest, hij keert terug tot de grond die hij was. Op die dag gaan zijn plannen te boven.
Ja. Vers 4, bij mij staat er, stopt zijn adem. Hij keert terug tot de aarde. Op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Ook de Bijbel in het Oude Testament is altijd, is gedaan met u, gegaan naar de aarde. En daar hadden ze ook een woord voor het graf. In het Hebreeuws is dat Sheol. Dat is de plaats van de doden.
Ja.
Het graf wordt dat soms ook vertaald als het dodenrijk. Ja. Maar je moet dan niet denken dat dat zo'n rijk is waar dat zo geesten rondzweven. Waar dat er zo een Satan regeert of zo. Nee, dat is gewoon. Ja, de plaats.
Ik
kan
ook
aan
het denken dat jij dat eens gezien.
Pik. Donker. Donker, dat heb ik nog nooit gezien. Maar stil. lichtjes aan mij. Wachtende zielen waren, ik zag niks, er was niks in de weg.
Nee.
Heel diep in de aarde. Dat is dus heel goed. Maar dat ze nu de dood rusten voor hun oordeel. En ik ken toch mentaal niks.
Dat is gewoon.
Niks was er, dat was.
Het graf.
Ja. Maar dan is er wel een verschil bij ons. Wij die in Jezus zijn, als wij sterven, wij gaan niet naar daar.
We zitten allemaal. Ja, maar het wil niet zeggen hetgeen dat zij heeft gezien, dat een echt is. Hè? Een echt beeld is. Dat kan ook een symbolische weergave zijn. Bijvoorbeeld openbaringen. Als je openbaringen leest. Hè? Johannes heeft een visioen gezien over draken en over 10-koppige monsters. God met 9 geesten rond zijn troon. Ja. Hè? Dat is het niet. Symbolisch. Hè? Symbolisch. Dus we moeten oppassen wanneer we visioenen van mensen horen. En daar komen we volgende week ook op terug over ervaringen van leven na de dood. Hè, waarover je had gehad. Want iedereen droomt of ziet precies iets anders. Het is niet allemaal gelijk. Maar dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. Dan van, oh, die heeft dat gezien. God, dat kan van God zijn. Maar is het een symbool? Wilt het iets zeggen? Of is het iets reëels? Ik denk niet dat het iets reëels is. Paulus heeft ook een visioen gekregen van het paradijs. Hè? In 2 Korinthe, hoofdstuk 10, hij ging strak naartoe dan. Maar hij mocht er niks over zeggen.
Mm-hmm.
Hè? En hij vond zelfs zichzelf een dwaas dat hij erover begon te spreken. Maar daar zal ik straks over zeggen. Maar hij had eigenlijk moet er niks over zeggen, zegt hij. We gaan straks naar die passage, hè? Of volgende week.
Ja,
maar,
ja, het is van de Bijbel, hè? Dat de dode wachten.
Ja, dat de dode wachten, dat is juist. Maar dat dat nu zo is, zoals dat bij u zo met lichtjes aan de hemel. Nee, hè, zoals
dat was
voor mij. Voilà, ja. Het is gewoon een plaats.
De sterren die aan de hemel, dat staat in dingen. Ik heb toen een dag daarop de vestiging gevraagd.
Ah, zo, ja.
Dat was echt verstandig. Ik
kan
in mijn Bijbel
weten.
Dat zwarte als sterren aan de hemel op een rood. En dat was
ja, oké. Okay. Maar die wachten als sterren aan de hemel is ook weer een symbolische weergave. Hè, van,
ja, tuurlijk.
Dat is onverand. Ja. Ja, voilà.
Ik vind dat zo positief dat het daar zo rustig en stil is. En met soms dromen van draken en alles.
Nee.
Ja, en mensen die zo van macht worden en dat vuur dat niet uit en zo. Ja, dus niks zaligs. Stil.
Dat is waar. Dan hebben we een andere vers. In Prediker komen we. Een beetje terug kunnen gaan. Prediker 9, vers 5.
Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loopt, want ze zijn vergeten.
Mm-hmm. Inderdaad. Wat wil ik hiermee zeggen met deze vers? De doden weten niets. Het wil zeggen van, ja, als je dood bent, dan is het gedaan. Dan, in die tijd, hè? Want ze hadden geen hoop. Hè?
Mm-hmm.
Hun hoop was dit leven. Als eruit al wat je kunt, God gehoorzaam, want dan gaat het goed met u. Hè? Dat waren de zegeningen van God. Gehoorzaamt je God niet, dan zijn er vervloekingen. En echte vervloekingen, hè? Want dan komt er een vreemd volk en je moet in slavernij nemen en zo verder. En dat is ook wat Prediker eigenlijk zegt. Hè? Dus wilt je het goed hebben? Ja, gehoorzaam God. Al de rest is ijdel onder de hemel. Ijdelheid. De doden weten niks. Het is gedaan dan. Dat was hun gedachte. En dan komen we terug op David. Heb je het al gevonden, Johanna?
Nee, ik heb het nog niet gevonden.
Wanneer dat zijn kind stierf, hè? Omwille van zijn overspel met Bathsheba. We zitten in 2 Samuel. En als straf moest dat kind sterven. Hè? Dat was een oordeel van God. En David.
Ja,
inderdaad. Vers 16.
Is in 2 Samuel 12, hebt u dat?
Ja, 2 Samuel 12, vers 22. Hij antwoordde: toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: u weet, is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe, hij komt niet terug bij mij. Wat wil dat zeggen? Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij.
Sorry, maar
22
en
23,
nee, maar 1 kom. 12, 2
samen
wel klaar. Had hij op
1 samen?
Nee,
ik kom zelf.
Koning.
Oké,
Theo?
Sorry.
Ik heb
niet meer. Oké, maar ik zal het verhoren.
2 samen wel 12, 22,
23.
Dank u.
Dus... David, zijn kind, was dood. Hij was nu dood, maar toen dat het ziek was, was hij nog aan het bidden en vasten. In de hoop God te kunnen overtuigen en hem niet te laten doodgaan. Het kind is gestorven. En hij zegt, ja, nu stop het met vasten. Stop met bidden. En ze vragen aan David, waarom stopt hij nu? Ja, hij is dood. Ik dacht, de Heer is me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, waarom zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het niet terughalen. Ik ga naar hem toe, hij komt niet terug bij mij. Ja. Dus hij had zo geen hoop van, het is nu dood, maar ja, hij is in de handen van de Heer. Hij had alleen maar hoop op dit leven om hem nog te genezen. Mm-hmm. En wanneer hij zegt, ik ga naar hem toe, wil hem zeggen, ik ga uiteindelijk ook naar dat dodenrijk. Ja. Mm-hmm. Hij kan er niet meer uit terugkomen. Mm-hmm. Er was echt geen hoop. Mm-hmm. Tot ergens... in Daniel. In Daniel vinden we eigenlijk, ik moet weten, wanneer is Daniel geschreven? Ja, heel... Ja. Tijdens de ballingschap, hè? Dus je kunt eigenlijk zeggen, bekend het laatste boek van het Oude Testament. Allee, Malachi was er ook nog achter, en wanneer dat ze zijn teruggekomen. Maar eigenlijk is hij in die periode geschreven. En Daniel 12, dat is het laatste hoofdstuk, en dat spreekt over... dat is allemaal heel moeilijk om te interpreteren, maar het gaat eigenlijk over de laatste... Ja, de dag van de Heer, hè, over het oordeel. En we lezen hier in vers 2. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken. Sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. En dan heb ik het daarover die sterren. De verlichten zullen stralen als het fonkelend hemelgewelf en degenen die veel tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we letterlijk sterren gaan zijn. Ja, dat is waar. Dat is, die wachten inderdaad totdat ze echt kunnen stralen uit de duisternis. Maar waar we het vooral op willen hebben is vers 2. Veel van hen die slapen is al zeer zelden in de naaste Bijbel.
Van hen die slapen in het stof van de rode grond zullen ontwaken.
Stof van de rode grond. Ah ja, dat is heel letterlijk vertaald. Hè, want Adam, de naam Adam, betekent uit de rode grond.
Ja.
En Edom, hè, dat is de naam van Edom, wie was dat nu? De broer van Jacob?
De kinderen van Lot. De kinderen van Lot, die hij heeft gemaakt. Lot heeft kinderen met zijn eigen kinderen gemaakt, hè? En die waren de Edomieten en de Moabieten, of niet?
Moabieten.
Ja, en nog Edomieten. Eva, beide. Ja,
anders voor. Wie was nu weer een tweelingsbroer?
Esau.
Esau.
Ja, de roodharige. Ja.
Dat is zo, ja.
Ja, maar later komen. Ik denk dat daar de Edomieten van komen, want dat heeft met rood te maken. Ik kan verkeerd zitten. Ik ben misschien iets doorheen aan het halen. Maar om nu terug te komen, veel van jullie slapen in het stof. Hier hebben we weer het stof, dat is de grond naar waar dat je bent teruggekeerd, hè, je graf. Hè. Zullen ontwaken, hier hebben we weer het concept van slapen. Dood wordt alleen aanzien voor zij die in Christus zijn als iets tijdelijk. Want je gaat wakker worden. Hè. En als wij wakker worden, is het om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. Is dat bij jou ook zo verstand?
Deze tot leven in eeuwigheid en die voor hoon en huiver.
Voor hol?
Hoon en huiver.
Hol en huiver, oké. Okay. Dat is ook weer een term om uit te drukken, eigenlijk, ja, dat. Het oordeel, hè? Zoals we ook kunnen lezen in Openbaringen. Dus dan gaan we helemaal naar het Nieuw Testament. Dan komen we in. Ja.
Hoe komt het dan eigenlijk dat Daniel dat verschil al maakt tussen mensen die doorblijven en mensen die dan toch zullen
Ja.
ontwaken? Hoe zou hij erop gekomen zijn
Ja,
dan?
ik denk dat hij nu wel een profetie krijgt. Wacht, hè. Ik moet een beetje teruggaan. Ik denk dat hij een droom krijgt. Ja, hij krijgt een visioen. Dat begint vanaf hoofdstuk 10. Gaan een visioen over eindtijd. En hij ziet dus dingen en hij hoort dus zaken. Hij heeft over koningen uit het zuiden. In die tijd zal Michael opstaan. Dus ik denk dat hij ofwel hoort hij dat, ofwel ziet hij dat, ofwel krijgt hij dat door. Maar het zijn dus niet woorden die Daniel verzint. Het zijn echt profetische woorden die hij doorgeeft. En natuurlijk, daar zit God achter.
Want daarvoor was dat toch niet, hè?
Nee.
Dus hij is de eerste die dat dan doorkrijgt.
Ja, en het is eigenlijk de laatste bekan van het Oude Testament. Want daarachter komt bekan niks meer, alleen maar Jachinom. Het is alsof hij voorbereidt op degene die moet gaan komen, die dit gaat vervullen. Dat is Jezus Christus. Want, en dan zitten we in die intertestamentale periode, zoals we die noemen. He, dus tussen het boek Malachi en de komst van Jezus. De intertestamentale periode. En in die periode gebeurt er heel veel, hoor. Dus Joden mogen terugkomen naar het land. We weten dat de Griekse cultuur gaat overheersen, he, door Alexander die het gebied gaat innemen. Nadien komt de Romeinse cultuur en de Romeinen die het gaan overnemen, maar het was dus een sterke Hellenistische cultuur. En door het Hellenistisch gedachtegoed, het Grieks gedachtegoed, hè, naar Plato, Hellenistisch, ja, Grieks, zijn allemaal filosofen, die kijken alles veel meer in een metafysisch, dus alles buiten het stoffelijk, hè. Zijn theorieën over de geest en de ziel en het lichaam. Dat geestelijk heel belangrijk is en het stoffelijke minder belangrijk. Al die theorieën beginnen daar zo wat op te borrelen. En dat was ook het probleem in de kerk in Korinthe, waarover dat we het hadden. Hè? Waarin dat de ene groep dacht van, het maakt allemaal niet uit wat doen we met het lichaam. Dus hè, het geestelijk dat belangrijk is. En de andere groep dacht van, nee, je moet heel vroom leven. Hè? Het lichaam moet negeren, pijnigen en dan gaat je geest juist sterk worden, maar dat komt dus allemaal uit die Hellenistische cultuur. En dus komen we naar Jezus zijn tijdperk, en in Jezus zijn tijdperk was er al wat meer hoop op eeuwige leven, onder andere door de Farizeeërs, die hadden ook het concept uitgevonden van Abrahams boezem, en de plaats van tormentatie, is dat woord? Van kwelling, ja. Plaats van kwelling. Jezus gaat hetgeen dat zij bedacht hadden, gaat hij gebruiken tegen hun in Lucas 16 met de parabel van Lazarus. He, weet je wel, he, Lazarus, die naar de schoot, he, de boezem van Abraham was, terwijl dat de andere, de rijke man, werd gekweld. He. Maar dat was een plaats, dat was eigenlijk een mythe bedacht door de Farizeeërs. Jezus sprak tegen die Farizeeërs trouwens. En hij gebruikte eigenlijk hun mythe tegen hun. Maar dat is ook voor volgende week, dan ga ik dat helemaal uitleggen, die parabel. Ik wil maar zeggen, in de tijd van Jezus waren er twee kampen, Farizeeërs, die geloofden in de heropstanding, in het hiernamaals. En dan waren de Sadduceeërs, Die geloofde, nee, die geloofde.
Met Daniel niet gelezen, hè?
Die geloofde alleen in de eerste vijf boeken.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, die geloofden alleen in een Torah en een select aantal profetische geschriften. Maar Daniel zal er dan blijkbaar niet bij zijn.
Ja.
En de fariseers wel, maar die mengelden dan waarschijnlijk met wat Grieks gedachtegoed van leven na de dood en rondzweven en zo ver. En die maakten daar zo een mix van. Maar de Sadduceers, die geloofden niet in opstaan. Dus dat was...
Maar die fariseers, dat waren echt de schriftgeleerden.
Ja.
Die hadden dat dus niet uit de schrift gehaald van de opstelling. Die hebben dat ook van de Grieken. Ah, dat is toch wel heel
veel. Ja, maar dan ook gemengeld met Grieks gedachtegoed. En Jezus kwam dus eigenlijk, een voorbeeldje tegen, laat naar Johannes 11 gaan. En dan zie je wat het gedachtegoed was. Het concept.
En mag ik nog iets vragen? Ja? De Messias, dus de Joden verwachten de Messias, hè? Maar was de Messias eigenlijk een figuur in hun ogen die ook de dood zou overwinnen?
Nee.
Nee, ook niet eeuwig leven zou geven of zo.
Nee, nee. Nee, dat was in hun niet opgekomen. Nee. Wel een politieke Messias.
Ah, een politieke.
Maar geen Messias naar het beeld van Jesaja, de leidende dienaar.
Oh, ja.
Je had het concept van de overwinnende mensenzoon. Wat zij zagen als een militaire overwinning. Maar het concept van de leidende dienaar, zoals we kunnen terugvinden in Jesaja 53 en 54.
Nee,
ik weet niet hoe dat ze dat zagen, maar
ja,
ik...
Zeker niet dat dat God in het vlees was.
Hè? Nee.
God was er niet. Jezus zei, als hij zei, ik ben met de vader. Hè?
Ja. Ja, als je de vader hebt gezien, mij gezien. Ja, ja.
Ze zagen dat helemaal zo niet.
Maar inderdaad, om dat eeuwig leven, dat concept van wanneer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven.
Ja.
Ja, dat was in hun niet opgekomen. Zij dachten, wij moeten goed leven, houden aan de geboden van God. En als je rechtvaardig hebt geleefd, dan zullen we erbij zijn bij die opstanding.
Ja.
Maar ja, doe het maar eens hè, met de wet, hè, met de 613 geboden. Jezus kwam om te laten zien van, jullie kunnen het niet. Maar ik wel. En maar hun zelfrechtvaardigheid stond in de weg. En die Timmerman gaat hier even zeggen dat wij niet genoeg zijn. En hier kunnen zien in Johannes 11, en we kunnen daarmee eindigen. Dat gaat over Lazarus. Lazarus, hij was dood, hè? Johannes 11 en 11. Dus Jezus zegt, ons vriend Lazarus is ingeslapen. Ja. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zei, als hij slaapt zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slaap had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij ronduit, Lazarus is gestorven. Oké, dus Lazarus is gestorven. We gaan een beetje doorskippen. We gaan naar vers 23. Of nee, 21. 21 is goed. Dat is met Martha. Martha zei tegen Jezus... Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Huh? Dat was Martha, haar concept. Ze zei, ja, ja, ik weet het, Heer. Hè, er komt een dag, ja, daar zin ik nu niks mee. Nee, ze zei niet, ja, ik weet, hij is in de hemel. En hij is daar gelukkig bij God. En hij zweeft daar rond in de zaligheid der eeuwen. Nee, wat ze zei is, ja, op een dag. Hè? En dat concept heeft ze waarschijnlijk van Daniel. Hè? Ja? En dan zegt Jezus, ziet heel straf. Jezus zei... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zal komen. Ik denk niet dat ze het geloofden. Hè? Of dat ze wisten waarover dat me dat. Zei, ja, ja, Jezus, alles wat jij zegt is goed. ik denk niet dat ze wist echt wat het concept was van maar wij weten het nu wel, omdat hij is opgestaan.
Mm-hmm.
En hoe kan Jezus zegt dat hij de opstanding en het leven is als hij zelf zou zijn doodgebleven in het graf. Hè? Het is dankzij zijn opstanding uit de dood dat wij nu ook de belofte op opstanding hebben in hem. Niet meer op basis van goede werken. Hè? Niet op basis van de schaal. Hè? Kennen de schaal? Hier zijn de goede werken, hier zijn de slechte werken. Zoals islam, moslim en vele religies zeggen dat. Hè? Mijn grootvader ook eigenlijk. Ik heb er nog een gesprek mee gehad een paar weken geleden. Ik was aan het bidden voor hem. Ik dacht van, ik moet er toch iets van zeggen. Hij is 99 jaar. En ik vroeg, wat denk jij ook over de hemel, Bompa? Geloofde jij in God? Ja, geloof ik wel in God, ja. Ik ben geen slechte mens, hè. Ik heb niemand verkeerds gedaan. En ik ben altijd proberen goed te doen voor mensen. Dus ik denk wel dat ik in de hemel geraak, hè. En zo was hij bezig. En dan de volgende dag vroeg ik dat weer, hè. Hij was toch niet meer zo overtuigd van zijn goedheid, ja. En zei, want ik had gezegd, ja, maar het maakt eigenlijk niet uit, Pompa, of je goed of slecht bent. Hè? Je moet geloven in wat Jezus heeft gedaan voor u, hè? Had ik gezegd. Ik weet niet of hij is binnengedrongen, maar je weet maar nooit. Hè? De volgende dag, ik vroeg dat weer zo, en hij had zo geen schrik, zo, Pompa, zo van, ah ja, denk jij daar niet over na, zo van, wat er gebeurt als hij hier allemaal gedaan is? En zei, ja, kijk, een goede mens, wow, soms was ik dat. Maar kon ik beter? Ja, ik had waarschijnlijk wel wat beter kunnen doen, hè. Ik was niet perfect. Dus ik zei, ja, dat is waar, maar er is iemand die wel perfect was. Hè. En ja, ik weet niet of het begint door te zeggen, weet maar nooit. Misschien kan de Heer tot hem spreken in een droom of op het niveau waar dat hij nu is. En dat hij kan uitroepen. Hè? En ons moet ik denken, kijk al bedenkelijk. Maar je weet maar nooit, hè? Je weet nooit wat.
Dan moet je me echt een boekenparing.
Ja, wat wil ik zeggen?
Die zijn zo katholiek.
Zo katholiek dat niet. Dat is natuurlijk.
Iedereen gaat
me
doen.
Ja, nu de heel slechte mensen die.
Ja, mooi meer.
De buurvrouw van het
concept
straat.
Concept van genade kent
nee,
niks.
Nee.
Het is altijd
de weegschaal. Ja. De weegschaal.
Ja.
En dan een leugen. Oh, dat weegt nu zo zwaar door.
Ja, dus, dat is als allemaal groot.
Het is aan mij.
Het is aan met
hem. Ik heb nog één vers, Johannes 5. Als we dan toch in Johannes zitten, kunnen we nog naar de 5 gaan. Dat geeft ook een beetje weer. De gedachte van die tijd.
Dus dat lijkt nog wel zeggen de Lazarus, hè?
Ja.
Dat bewijst ook van al dat schijndood, hè? Dat ze van alles zien, hè? Dat dat niet van de Heer is. Hè? Als je dood bent, is de dood als schaamte en gerot.
Ja.
Al die had te zien, hè? Ik heb dit gezien en dat gezien. Dat kan. Dood, hè?
Ja, ja. Maar daar kunnen verschillende verklaringen voor zijn.
Ja, van hersenen en
ja, maar ook. Paulus heeft ook een visioen van paradijs gezien. Maar dat wil niet zeggen, hetgeen dat ze zien, dat dat een realiteit is. God kan u een visioen geven van hoe het eruit gaat zien.
Ja,
snap je? Van wat moet komen. Maar dat wil niet zeggen dat het er nu al is. Maar ik kan verschillende. Daar zullen we het volgende week over hebben. Over alle visioenen van mensen. Dat kan een mix zijn van alles en nog. Maar we moeten er in ieder geval voorzichtig en altijd kritisch over zijn.
Dus dat die Lazarus dat ook gezegd.
Ja, Lazarus, ja, we weten niet wat hem heeft gezegd. Misschien
dat is wel interessant geweest. Die 3 dagen dood.
Ja. Maar we hebben het verhaal van iemand die 3 dagen dood was.
Ja, dat is juist.
En dat is best, hè. En weten we eigenlijk wat hem heeft gezegd nadat hem is opgestaan? En ze wouden,
hij is dan door het woord raken.
Ja, en ze wouden hem aanraken. Wat heeft hij gezegd? Raak me niet aan, want ik ben nog niet bij mijn vader geweest.
Nee, dat helemaal niet.
Dus wat heeft hem gezien? Niks.
Nee, ook in die donker.
Ja, die zat in het graf.
Ja.
En die heeft het graf overwonnen.
Maar wat wilden we zeggen? Raak me niet aan, want...
Ja, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader.
En waarom mocht ze hem niet aanraken?
Omdat hij nog niet was opgestegen. Ik weet ook niet juist waarom. Maar hij is nog niet in de hemel geweest. Hij is nog niet bij zijn vader, bij zijn troon. Hij is nog niet zijn offer komen presenteren. Dus tijdens die 3 dagen, waren wel geen letterlijke 3 dagen waarschijnlijk, zat hij ook in het dodenrijk. Niet ergens in de hemel.
Heeft hem dan die sleutels van het dodenrijk van Satan afgepakt?
Ja, hij heeft dat afgepakt.
Symbool.
Dat was symbolisch. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is een
symbool.
Juist. Ik denk niet dat hij daar stond met zijn sleutel aan de deur.
Nee,
en dan zegt hij, het is mijn code. 777. En 666 is weg. Nee. Nee, het is allemaal heel... Ik weet wat je bedoelt. Vroeger werd ons ook altijd verteld in prediken. Heel emotioneel beladen. En God was er een. Jezus was er in de hemel aan het wandelen. Hij ging naar de duivel toe. En hij pakte de sleutels. En hij zei, kom hier. En hij stond op. Maar er was ook veel geloven dat dat zo is. Hè? Dat dat zo is gebeurd. Maar nee, hij zegt, ik ben nog niet bij mijn vader geweest. Dus hij zat gewoon in het graf.
Dat doet mij denken, wij hebben dat moeten leren in de catechismus.
Ja.
Hij is geloofsbelijdenis, hij is nedergedaald ter aarde en na 3 dagen opgestaan uit de doden.
Ja.
Dus als kind heb je dat wel geleerd, maar...
Nedergedaald ter helle.
Ja,
dat is ook slecht.
Nedergedaald ter helle en dan...
Want dat woord helle komt van het Grieks Hades, wat... in het Hebreeuws Sheol is.
Ah, en dat is het dood.
Dat is het dood.
Ah,
ja.
En dan heeft de sleutels afgepakt.
Ja, maar... ja, nee, het sleutels van opstaan uit de dood wil eigenlijk zeggen van de dood heeft geen macht
de dood.
Meer.
Ah, niet van de neer.
Voilà. Okay. Maar helle is een concept uitgevonden, dat woord is uitgevonden in de middeleeuwen. Maar had eigenlijk niet vertaald moeten worden als helle. Mijn vertaling, de NBV, schrijft gewoon... schrijft nu dodenrijk of Hades. Ik weet het niet, ik moet het eens opzoeken. Sommigen vertalen later dat woord gewoon Hades.
Mm-hmm.
Maar gelijk een Statenvertaling of een King James zegt dan hel. Mm-hmm. Maar ja, als je leest hel, dan denk je direct met je katholieke achtergrond.
Ja,
aan dat vuur. Maar dat wil dat niet zeggen. Ja. Maar ik wou nog één, Johannes 5, 28 en 27.
Het is wel heel diep in
de aarde. Nee,
maar
dat kan dat dan.
Heel diep.
Plaatsen, hè? Wetenschappelijk gezien, op een atomisch niveau, gaat je lichaam, als dat helemaal ontbindt, doorheen het water, alles gesijpelt naar beneden, op een zekere manier wordt alles gerecycleerd. Hè? Uw atoom, als je het ziet, het gaat eigenlijk helemaal terug naar de kern.
Dan heb je nog eens begraven.
Als je het atoom
eens
bekijkt.
Dan heb je begraven in een tombe, want dan spreekt het niet meer over aarde.
Nee,
en dan heb je begraven door cremeren.
Mm-hmm.
En dan gooien ze het, gelijk als mensen, snap
je? Ja, en dan komt
het. En wij hebben ook het ding gehad, dat moest in een kist in de grond. Hè? Ja. Maar Jezus was ook in een tombe.
Ja.
We kunnen dan tot as, snap je wat ik bedoel? As vind ik meer cremeren, dat is als
tot stof.
Tot stof. Ja. Waarom heb ik ook zoiets proef, zei ze, dat ik niet mag cremeren?
Ja, dat mag
ik. Ik heb daar vooral met elkaar. Als je niet in een brand dan komt het ook.
Oh, ja.
Tot stof zult je wederkeren.
Ja, het gaat toch om het.
Ja.
Nee, dat zijn ook
al dat is ook nog iets voor een apart.
Ja.
Maar dat is waar. Vers 27 wil ik al lezen. Johannes 5. Omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Vers 28. Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven. Wie iets slechts gedaan heeft, staat op om veroordeeld te worden. Dus er komt een moment. Dus hier, hij maakt weer een verwijzing naar Daniel. He, op het moment dat je zult opstaan uit het stof. Jezus, dus dat was het concept van die tijd. He. Dat wisten ze. Ah ja, er komt een heropstanding. En Jezus bevestigt dat. Maar hij zegt er wel bij, het is de mensenzoon die nu het gezag heeft om dat oordeel te vellen.
Mm-hmm. Ja? Zijn stem staat erop.
Ja, zijn stem. Ja. Ja. En de stem van de mensenzoon. Amen. Dat is wanneer hij terugkomt met de voice of the archangel, met de trumpets, hè, met de laatste trompet. En uit hun graf zullen komen. Amen. Wie het goede gedaan heeft, nu lijkt het erop, oei, ja, dan is dat toch wel een balans. Hè? Wie het goede gedaan heeft, maar wat wil het zeggen het goede? Mijn studiebijbel geeft er een goede verklaring over. Wie het goede gedaan heeft, zegt hier, verwijst naar degene die naar het licht zijn gekomen. Wie het slechte gedaan heeft, verwijst naar degene die de duisternis verkozen. En dan verwijs ik naar Hoofdstuk 3, vers 19. Dat zou waarschijnlijk mee te maken hebben. Ah ja. Ja, het licht kwam in de wereld. Ah ja, ja. Genesis 3, 19. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Johannes. Ja, hij verwijst naar hetgeen dat hem al eerder had gezegd. Licht kwam in de wereld. Mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Zie? Dus Jezus zegt, zij die het slechte gedaan hebben, dat wil zeggen dat je meer van de duisternis hebt gehouden, dat je meer naar de duisternis gaat, wil ik niet zeggen mijn balans met goed. Uiteindelijk wil dat zeggen, je hebt niet gekozen voor Jezus. Ja. En wie het goede heeft gedaan, wil zeggen, ik heb gekozen voor Jezus. Amen. Ik wil niet zeggen, ik heb goede werken gedaan, want ja, dan kunnen er veel meer opstaan, hè, die Jezus niet kennen en het goede hebben gedaan. Er zijn erbij die veel meer goede dingen doen dan ons. Letterlijk die hun leven geven om ergens iets te gaan doen. Maar het is wat hij heeft gedaan natuurlijk. Amen. Zijn jullie er nog bij?
Ja, ik ben er nog.
Tot zegen, we gaan afsluiten. In gebed. Laten we de Heer danken. Amen. Dank u, Jezus, voor deze tijd, Heer, dat we samen kunnen zijn, Heer, in het woord, Heer. Vader, bedank u, Jezus. Halleluja. Dat we mogen opstaan in uw heerlijkheid, Heer, en voor eens en altijd bij u zullen zijn. We bidden, Heer, dat we deze boodschap kunnen verkondigen naar anderen toe, Heer. De hoop op eeuwig leven is in u, in Jezus' naam. Amen. Goed, dank jullie. Johanna en Cornelia, tot de volgende.
Ja. Zo woensdag, ja, zondag 2 uur.
Zondag.
En dan woensdag. En dan ben ik op vakantie, hè.